Naar aanleiding van de woorden uit artikel 15 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, die gaan over de erfzonde, heb ik twee gedeeltes uit het woord van God gekozen om te lezen in deze dienst. Allereerst uit het Oude Testament, Genesis 4, vers 1 tot en met 16. Genesis 4, vers 1 tot en met 16. En Romeinen 5. We lezen dat gehele hoofdstuk. Eerst dus Genesis 4, vers 1 tot en met 16. Kort na de zondeval. En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En ze werd zwanger en baarde Kaïn. En zei, ik heb een man van de Heere gekregen. En ze baarde opnieuw zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee. En Kaïn werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. De Heere nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, maar op Kaïn en op zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kaïn in grote woede. En hij liet zijn hoofd zakken. En de Heere zei tegen Kaïn, waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit. Maar u moet over hem heersen. En Kaïn sprak met zijn broer Abel. En het gebeurde toen zij op het veld waren, dat Kaïn zijn broer Abel aanviel en hem doodde. En de Heere zei tegen Kaïn, waar is Abel, uw broer? En hij zei, ik weet het niet. Ben ik de hoeder van mijn broer? En hij, de Heere, zei, wat hebt u gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer dat van de aardbodem tot mij roept. Nu dan, u bent vervloekt, weg van de aardbodem die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen. Als u de aardbodem bewerkt, zal die u zijn volle opbrengst niet meer geven. U zult dolend en dwalend over de aarde gaan. En Kaïn zei tegen de Heere, mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. Zie, u verdrijft mij heden van het aangezicht van de aardbodem en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. En dolend en dwalend over de aarde gaan en het zal zo zijn dat al wie mij tegenkomt mij zal doden. Maar de Heere zei tegen hem, daarom zal al wie Kaïn doodt zevenvoudig gewroken worden. En de Heere merkte Kaïn met een teken, zodat niemand die hem tegenkwam hem zou doden. Toen ging Kaïn weg van het aangezicht van de Heere en hij woonde in het land Not, ten oosten van Eden. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Bladeren we door naar Romeinen 5. We lezen zoals gezegd het hele hoofdstuk. Brief van Paulus aan de gemeente van Christus te Rome. Hoofdstuk 5. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Opdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet. Omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens, immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij nu, wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen. Maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen in wie alle gezondigd hebben. Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met dezelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is, door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij, omdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest, opdat evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid, tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Here. Tot zover de lezing uit het woord van God. Laten we samen de tekst van artikel 15 lezen. De erfzonde. Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde verspreid is over alle mensen op aarde. De erfzonde is een aantasting van het gehele wezen van een mens. Zelfs baby's in de buik van hun moeder zijn hier al mee besmet. Want de erfzonde, het woord zegt het al, is erfelijk. De erfzonde is de bron waaruit allerlei zonden voortkomen. Daarom is de erfzonde zo gruwelijk voor God, dat dit genoeg is om alle mensen te verdoemen. De erfzonde wordt ook door de doop niet geheel vernietigd of uitgeroeid, omdat de zonde altijd weer zichtbaar wordt, zoals opwellend water uit een giftige bron. De erfzonde wordt aan de kinderen van God niet als straf toegerekend, maar wordt door Gods genade en goedheid vergeven. Niet dat de gelovigen daardoor gemakkelijk kunnen blijven zondigen. De erfzonde laat hen verlangen om van de oude mens verlost te worden. Wij verwerpen daarom de dwaling van Pelagius, die beweerde dat de zonde alleen ontstaat door verkeerd voorbeeld na te volgen. Tot zover de tekst van het artikel. Het thema van de preek is kort en goed. Nou ja, goed. De erfzonde. We letten op drie dingen. Een gruwelijke erfenis. Ten tweede op een heerlijk symbool. En tenslotte op het verlangen naar verlossing. De erfzonde. Een gruwelijke erfenis. En we denken met elkaar na over het gewicht van de zonde. Ten tweede letten we op een heerlijk symbool. We trekken lijnen naar de doop. En tenslotte staan we stil bij verlangen naar verlossing. En richten we ons op de herschepping van alle dingen. Ja, geliefde gemeente, jong en oud. De erfzonde. Broeder Jos, die liet ons net bij het tweede couplet een toontje lager zingen. En dat heeft natuurlijk te maken met de woorden van dat tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Ik dacht, als er nou een buitenstaander binnenkomt en hij hoort zo heel zwaar al die mensen heel laag dit zingen, dan zou die natuurlijk maar zo kunnen denken. Waar zijn die nou mee bezig? Gaan die mensen daarvoor in zo'n ruimte zitten? Om het er met elkaar nog eens over te hebben en van te zingen? Dat ze zo slecht zijn? Dat kan je soms bekruipen. Ook zelf in de kerk. Moeten we het daar nu weer over hebben? Over onze ongerechtigheden? Over zonde? En dan al helemaal als je dat gekoppeld ziet in dit artikel aan van die lieve baby's nota bene. Daar word je toch depressief van? Iedereen verdient toch een kans. En God houdt toch van alles en iedereen. Wellicht weet u dat ik alweer enige tijd geleden heb meegedaan aan de serie Kijken in de Ziel. En Koen Verbraak, de journalist, begon op een gegeven moment over dit punt. Geloven jullie werkelijk dat een mensje, als het geboren wordt, van meet af aan in staat is en blijkt om te zondigen, om nare dingen te doen? En ik heb daar toen bevestigend op geantwoord. En ik zie hem nog met verbijstering kijken en ik hoor mezelf nog aarzelen. Kijken wij hier onder elkaar? Zijn het doorgaans wel snel over eens? Ja, natuurlijk, een mens van nature en een kind is een kind van Gods toren. Maar op de een of andere manier, als je dat moet gaan zeggen tegenover iemand die dat soort taal niet kent en een hele andere mensvisie heeft, voel je je soms zo ongemakkelijk. En hoewel ik eerlijk heb geprobeerd aan te geven dat dit voor mij helemaal waar is, heb ik ook iets van de kwetsbaarheid laten zien. Als je als vader met zo'n kind in de armen staat, je zou het zo graag anders willen. En het is geen doemdenken, daar kom ik straks echt nog wel even op. Als je denkt, ach heden, dat is er weer een. die onder de toren van God ligt. Weer een kind wat niet in staat blijkt te zijn om het altijd 100% goed te doen. Het is opvallend dat uitgerekend dat fragment genomineerd werd voor de Sonja Barnes Award. Omdat men het toch wel een soort heel apart en sneu vond. Dat iemand die in deze dingen gelooft ook heel kwetsbaar zegt dat het ingewikkeld is. En achteraf denk je dan, ben ik dan niet duidelijk geweest? Achteraf denk ik, ik had dat liever gehad dat een ander fragment werd genoemd. Maar ik geef het maar even aan het begin van de preek. Om aan te geven hoe herkenbaar dit kan zijn. Toch? Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde verspreid is over alle mensen op de aarde. Punt. De erfzonde is een aantasting van het gehele wezen van een mens. Punt. Zelfs baby's in de buik van hun moeder zijn hier al mee besmet, want de erfzonde is erfelijk. En ze is ook nog eens gruwelijk voor God. Dat dit genoeg is om alle mensen te verdoemen. Geloof je het zelf? Geliefde gemeente, wij kunnen dit alleen maar bloedserieus nemen en hierin geloven als wij met twee woorden spreken. Wie dat niet doet, wie dit verzelfstandigt, je wordt of depressief of gek of bedankt voor daar waar de Bijbel ons toe oproept, namelijk te geloven. En dan neem ik jullie maar even mee, jongelui, jullie net zo goed, naar dat laatste moment wat je je nog kunt herinneren, dat dit gewoon helemaal waar is. Dat je misschien je moeder in de ogen keek en de pijn zag van wat je haar aandeed met je woorden. En het naar binnen sloeg. Waarom doe ik dit nu? Mannen, even vanuit mijn perspectief praat het makkelijker, even mannen onder elkaar. Wanneer is nu de laatste keer geweest dat je de pijn in je hart voelde van dat je niet een Christus was voor je vrouw? En dat je je afvroeg, waarom doe ik dit nu? Of je al tot geloof en bekering bent gekomen of nog niet, er zit iets in ons, daarvoor en daarna, wat niet is uit te roeien. Het verschil tussen mensen die geloven en niet geloven is wel dat het de ene het tegen zijn wil in is gaan doen en de ander die denkt daar niet zo over na. Maar het is een oerkracht die erin is gekomen, een kracht in ons die ons van elkaar vervreemdt, van God vervreemdt en zoveel stuk maakt. Kijk, je kunt natuurlijk inderdaad in discussie gaan over, ja, maar wat heb ik te doen met wat Adam deed en waarom heb ik daar de gevolgen van? En als ik toen had geleefd dan? De realiteit is dat ik er iedere dag mee te maken heb. En dat is niet om pessimistisch van te worden, maar realistisch te beseffen, Heere God. De reden waarom het hier vanavond de volle pond krijgt en waar wij het hier over mogen hebben is dat God onze ogen wil openen voor dat wat ons leven kapot maakt. Wij geloven dat door de zondeval en die hele nasleep ook ons leven is beïnvloed vanaf het prilste moment van ons bestaan. En ik hoef u toch niet uit te leggen met zoveel kinderen in de kerk dat er van meet af aan in zit. Er zijn in de loop van de wereldgeschiedenis proeven gedaan. Mensen hebben van alles geprobeerd om te kunnen bewijzen wat Pelagius krampachtig aanhangt. Namelijk, het echte verkeerde komt er pas uit als je het verkeerde voorbeeld hebt gezien. Maar als iemand alleen maar goede voorbeelden ziet, zal die nooit iets verkeerds doen. Zo'n mens bestaat niet. Het is net zo krampachtig als het verwijt dat ons gedaan wordt dat wij het hebben over die zonde en die er altijd blijft en die dan wel vergeven kan worden, maar ondertussen zijn we tot alles in staat. Mensen met een hele positieve mensvisie zijn net zo krampachtig daarin. Dat ze op zoek zijn om te bewijzen dat de mens wel deugt. Maar dat is niet zo, gemeente. Wij deugen niet. En ook als God in je leven komt en met zijn geest in je komt wonen en je van harte gelooft dat al die zonden die je deed en nog doen zult vergeven zijn door het bloed van Jezus Christus, dan nog blijft er iets over in mij waar ik op beducht moet zijn. Geen overmoed, geen zelfoverschatting. Daar is al zoveel door stuk gegaan. Dat mensen met alle liefde die ze hebben tot de Heere en met alle lucht die ze kregen toen ze meemaakten dat hun zonden vergeven werden, ook weer erg zijn gaan drijven op, ja maar zie je wel, nu gaat het wel en nu kan het wel en nu kan ik dit wel. Voor je het weet, val je weer terug. Laten we ronduit eerlijk tegen elkaar blijven zeggen, zonde is gruwelijk. En die erfenis die wij hebben meegekregen, die moeten we niet mooier maken dan het is, dat hoeft ook niet. Dat is juist het bevrijdende. Dat ik het onder ogen durf te komen. En dat ik ook niet steeds hoef terug te vallen in paniek en wanhoop als ik denk, hoe kan dat nou? Ik dacht dat ik een kind van God was en nou heb ik zoiets gedacht en zoiets gedaan. Dat je weet, dat is het gevolg van de zondeval. Maar ik zei het al, isoleer dat niet van de rest van de Bijbel. Dat doet Paulus niet in Romeinen 5. En dat vind je op vele bladzijden in de Bijbel. Als God tot je nadert, in de verkondiging van het woord, als je de Bijbel leest, als je gemeenschap hebt met God, dan wijst hij de zonde aan, maar tegelijkertijd ook de uitweg. Dat God ons als mensen moet verdoemen vanwege de zonde, wordt ons in de Bijbel onderwezen, zodat wij de zonde gaan haten en God gaan liefhebben. Want dat God de wereld zou moeten verdoemen, dat enorme verpletterende, aangrijpende gewicht vanwege de erfenis die wij allemaal meedragen, is niet het enige woord. Want wat staat er? Wat heeft Jezus gezegd toen hij uit de hemel op de aarde kwam? God heeft mij niet gezonden opdat ik deze wereld zou veroordelen en verdoemen, maar des te meer dat ik ze zou behouden en redden. En uitgerekend Jezus was degene die dat met elkaar verbond. Vanmiddag in de Brug 010-dienst heb ik gesproken over Zacchaeus. Jezus keek hem uit de boom. En ik zou vele andere voorbeelden kunnen geven waarin hij heeft gestopt en stilgestaan en gezegd, ik moet nu heden bij jou zijn. En wat bleek? Terwijl mensen de veroordeling hadden verdiend, ontvingen ze vrijspraak. Terwijl mensen er een behagen in hadden om centjes te tellen en een ander op te lichten. Kwam er in hun leven een ommekeer die sprak van bevrijding en opluchting. Eindelijk geen slaaf meer van de zonde. Liefde gemeente, als wij onze kinderen zien en opvoeden, is dat toch wat we leren van dit artikel, hoe belangrijk het is om een evenwichtig beeld te geven van onszelf en van God. God haat de zonde, omdat hij het niet aan kan zien dat zijn schepselen daaraan ten gronde gaan. En hij heeft ons zondaren zo lief, dat hij met alles wat in hem is, hij gaf zijn zoon, hij gaf zijn geest, schoon schip komt maken. Daarover gesproken, gemeente, schoon schip. Weet u wat opvallend is? Als Guido de Bres schrijft, de erfzonde wordt ook door de doop niet geheel vernietigd of uitgroeid, dan komt dat schone schip, dat reinigende water, wel bijna helemaal vanuit het niets, toch? Dat verraste mij en het verbaasde mij. Het zet het vanavond misschien ook meteen wel op scherp bij het tweede punt van de preek. Als wij oog hebben voor die gruwelijke erfenis die we van jongs af meedragen. Dat hier dan genoemd wordt, de erfzonde wordt ook door de doop niet geheel vernietigd of uitgeroeid. Waarom zeg je niet gewoon klip en klaar? Door het geloof in de vergeving van de zonde ontvangen wij vrijspraak en wordt alle zonde achter God geworpen. In de zee? Waarom de keuze niet voor het geloof, maar voor de doop? En waarom zeg je dan, de erfzonde wordt ook door de doop niet geheel vernietigd of uitgeroeid? Is de doop dan toch een beetje middel om een soort voorrangspositie te krijgen op mensen die niet gedoopt zijn? Hoe zit dat? Ik kan het hem natuurlijk zelf niet meer vragen, maar wel een beetje raden in de sfeer waarin Guido de Bres schrijft en hem een beetje leren kennend uit hoe hij denkt, wat hij hier heeft bedoeld. Een enorm ontzag voor de doop. Dat is overigens heel gereformeerd en reformatorisch. De doop. Want er is maar één doop, hè? Soms krijg je de indruk als je mensen hoort spreken, vooral als ze tegenover elkaar staan, dat er twee dopen zijn. De kinderdoop en de volwassen doop. Maar de Bijbel spreekt over één doop. De enige vraag die bij die doop moet worden beantwoord is of je de kinderen daarvan mag uitsluiten of niet. Maar daarover later een keer. Daar gaat het nog uitgebreid over. Maar Guido de Bree is er heel erg nadrukkelijk van doordrongen dat het symbool van het water en het symbool van de doop als het lidmaat zijn van de gemeente van Christus, als volwassene of als kind, alles zegt over Gods goede bedoeling met die zondaren die tot alles in staat zijn en die geneigd zijn om God en hun naasten te haten. En waarvan God ook moet zeggen, in u woont niets goeds, tenzij ik er kom wonen. Die doop wijst heen naar God die zegt, ik kom het je beloven, ik kom je halen, ik kom je opzoeken, ik kom je op mijn naam zetten. Dat hij hier voor ons gevoel ineens over de doop begint, zegt misschien wel meer over ons. Nou praat ik trouwens in meervoud, want het was voor mij dat gevoel, maar misschien dat er meerdere zijn die dat hadden. Zegt natuurlijk meer over ons dan over Guido de Bree. De doop moet eens vaker te sprake worden gebracht, juist als een enorm heerlijk symbool van hoe God zich uittekent. De zonde wordt altijd weer zichtbaar, zoals opwellend water uit een giftige bron, zeker. Maar bij zulke mensen komt God. Aan zulke mensen verbindt God zich. Ondergaan en opstaan. Eraan met al die zonden. Erin, in het oordeel met al die zonden. En met Christus opstaan. Afgewassen. De smet voor eeuwig weg. Dat is ook juist de troost, jongens en meisjes en ouderen. Als je in de strijd tegen de zonde zo vaak weer teruggeworpen wordt op jezelf. Als wij dan soms uit onze zwakheid in zonde vallen, moeten wij in die zonde niet blijven liggen, maar ook niet aan Gods genade twijfelen. Ik ben gedoopt, God heeft gezegd, zo waarlijk als het water aan jou was, zo waarlijk als je door het water bent heen gegaan, zo zeker ben je ervan, dat ik voor eeuwig jouw genadige vader ben. Zo zeker mag je ervan zijn, dat geen zonde, geen ellende, geen kwaad, geen duivel, geen hel, geen ziekte jou kan scheiden van mij. Omdat mijn zoon voor je zonde heeft betaald. De erfzonde wordt aan degene aan wie God zich verbindt, zijn kinderen. De erfzonde wordt aan de kinderen van God, aan wie God zich verbindt, niet als straf toegerekend. Hoor je dat? Dat is genade. Daarom prijzen wij de goedheid van onze God. Die ons eerlijk behandelt. En laat zien wat de kwaal is. En zelf met het medicijn komt. Ik reken je niet toe wat je hebt gedaan. En dat jij ook, nadat je tot geloof gekomen bent, in staat blijft om te zondigen, reken ik jou niet toe als straf. Maar door mijn genade en goedheid vergeef ik dat. Hoor je dat? Gods genade en goedheid zijn zo bodemloos, zo grondeloos, zo hoog, zo breed, zo weergaloos, heerlijk. Dat er niemand die vanmiddag naar zijn kinderen kijkt, dat er niemand die het levensboek nog eens doorbladert en terugdenkt aan zwarte bladzijden, hoeft te twijfelen. Dat als je in hem gelooft en je weet, ik ben door het water van de doop heen gegaan, dat hij je niet vergeven heeft of vergeven zal of terug zal komen op dat wat vergeven is. Jezus Christus, toch? Die ene. Het is misschien een heel ingewikkeld hoofdstuk kwartaal, maar als je het probeert af te pellen en het thuis nog eens in de basisbijbel zou nalezen, Romeinen 5, dan word je daar misschien nog wel meer door geraakt. Dat je niet die taalbarrière hebt, maar dat je ziet hoe Paulus Adam en Christus tegenover elkaar zegt. Adam, die ene, viel in zonde. En al zijn nakomelingen werden erin meegesleurd. Gruwelijke erfenis. Maar toen kwam die andere, Jezus Christus, Gods Zoon, zaligmaker. En door die ene daad van hem kunnen de zonden van heel de wereld worden weggedragen. Door die ene daad van hem, het offer van zijn leven aan het kruis, is er redding voor een ieder die gelooft. Heden, als het evangelie klinkt, is er in de verkondiging het appel. Zoek niet de zekerheid van je redding in jezelf. Probeer je niet mooier voor te doen naar anderen en naar God als dat je bent. Erken dat je vlees bent, verkocht onder de zonde. En klem je vast aan dat God heeft gezegd, maar ik heb jou rechtvaardig verklaard. En door het geloof heb je vrede met mij. Hoor je dat? Vrede. Omdat God zo genadig is. En de straf legde op een ander. Ik moest denken aan die tweelingbroers in Los Angeles jaren geleden. De jongste deed alles wat God verboden had. En was een bekende in de onderwereld van de drugs, de misdaad en de prostitutie. En zijn oudere broer, die leefde het geloof. Dat kan in één gezin. Zelfde opvoeding. Allebei gedoopt. Allebei zondaar. En de ene accepteert de vergeving, beleidt zijn zonde en leeft het geloof. De ander geniet van de zonde, verafschuwt het geloof en bedankt voor God en zegt vaarwel. En het verhaal gaat dat op een avond als die oudste broer thuis in zijn stoel zit, de Bijbel te lezen, dat zijn jongste broertje komt binnenrennen. Nou ja, broertje, volwassen jongen, maar toch. Helemaal overstuur, zijn kleding onder het bloed, mes in zijn handen. Ik heb er een vermoord, man. Wat moet ik doen? Help me. Kun je niet alsjeblieft een alibi voor me verzinnen als ze me straks hier komen zoeken? Heb je schone kleren voor me, dan smeer ik hem door de achterdeur naar buiten. Ze zitten me op de hielen. En terwijl hij het moordwapen in de hoek gooit, de schone kleren van zijn oudste broer aandoet, gaat hij er vandoor. En wat doet die oudste broer dan? Hij legt de Bijbel aan de kant. Trekt de bebloede kleding van zijn jongste broer aan. Neemt het moordwapen in zijn hand. Gaat in de stoel zitten wachten. En de sirenes komen dichterbij. De deur wordt opengebroken. En ze vinden hem daar. Hij belde geen advocaat. Hij bedacht geen alibi. Hij zei helemaal niks. En de tekenen getuigden tegen hem. Hij had het moordwapen. DNA zat op zijn kleding. En hij zei niks. Ook niet als hij ter dood wordt veroordeeld. Hij deed zijn mond niet open. En zo geschiet. Wordt recht gesproken. De doodstraf wordt volvoerd. En dan hoort zijn jongste broer dat. Die is helemaal raadloos. Wat heeft hij nou gedaan? Dat kan toch niet? Dat had ik niet gevraagd. Hij had zijn mond open moeten doen. Hij had een spoes moeten verzinnen. Zo had hij me niet moeten helpen. En hij raakte zo van doordrongen dat dit zo fout is dat hij zich meldt. En als hij ondervraagd wordt, zegt hij: jullie hebben de onschuldige veroordeeld. Ik heb het gedaan. Straf mij dan ook maar. En dan kijkt die rechter hem aan en dan zegt hij: dat kan wel waar wezen wat je zegt, maar volgens mijn wetboek kan ik maar één keer straffen. En die straf heeft jouw broer gekregen. Jij kunt gaan. En dat deed hij. En kun je je voorstellen, jongens en meisjes, dat hij vanaf dat moment anders met zijn leven omging. Hij had ter dood veroordeeld kunnen worden. Maar zijn broertje kwam tussen beiden. Hij droeg de straf. Het is natuurlijk maar een voorbeeld van hoe diep liefde kan gaan. Als ik dit voorbeeld, dit verhaal leg naast wat Paulus bedoelt in Romeinen 5. Eén voor allen, dan alle voor één. Als u, Heere Jezus, voor mij de prijs hebt betaald en de wortel uit mijn bestaan hebt getrokken en meegenomen hebt, het handschrift van mijn zonde genageld heeft aan het kruis, dan kan mijn vlees wel geneigd blijven tot zondigen. Maar ik heb ook, Romeinen 7, een andere gezindheid, een andere wetmatigheid in mij. De liefde tot Christus die mij dringt om het goede te doen. Dank u dat u uw leven voor mij gaf. Zou ik dan nog in de dood en in de zonde en in de duisternis plezier kunnen hebben? Nee toch. Vroeger, jongens en meisjes, als ik thuis kwam nadat ik bij een vriendje gespeeld had, gebeurde het nog wel eens dat ik heel triomfantelijk, ik zie het nog voor me, met een modelauto, een Mercedes ML AMG, het hoeft niet iedereen wat te zeggen, maar neemt u van mij aan, dat is snel en mooi, dat vond ik toen al. Toen kwam ik eraan en dan zei ik: mama, ik heb mijn speedboot aan Jan gegeven. En nou hebben we geruild, nou mag ik deze meenemen naar huis. En mijn moeder die keek nog wel eens dan, zoals moeders kunnen kijken. Van ruilen komt huilen. Nou weet ik niet meer of dat bij dat voorbeeld is gebeurd, want die Mercedes was wel heel mooi. Maar het gebeurde geregeld, dat ik dacht, ik wil dat hebben, ruilen. En dat je er later spijt van kreeg. Nou, hier krijg je nooit spijt van. Dat je weet, de Heer Jezus, die nam al mijn zonden, vanaf het prilste begin, ook hij werd een babytje. Tot het laatste toe, hij stierf ook, nam hij mee tot aan het kruis. En hij is opgestaan voor mij. Hij heeft mijn zonde op zich genomen. En ik krijg van hem eeuwig leven, vergeving van zonde. Al het goede en het mooie en het schone van God, dat heeft hij verdiend en hij deelt het uit. Begrijp je dan dat dat het verlangen naar verlossing zo mooi maakt, tot slot, gemeente? Verlangen naar verlossing, de herschepping. Want, dat zegt Guido de Bret erbij, dit belijden en geloven wij niet, zodat de gelovigen daardoor maar gemakkelijk kunnen blijven zondigen. Zo van, nou ja, weet je, de straf wordt ons toch niet toegerekend. Jezus is voor ons aan het kruis gestorven en we blijven zonde doen. Ja. Welke vrouw zegt tegen haar man als ze hem benadeeld heeft? Vrouwen doen dat soms ook wel eens bij mannen. Ach schat, je weet toch dat je met een zondaresje getrouwd bent? Ik ben nou eenmaal zondaar, dat weet jij toch? Wil je me vergeven? Ja, dat wordt een lang gesprek, denk ik. En dat snappen we allemaal, dat kunnen we allemaal uitleggen. Zo werkt dat niet, toch? Dan is er echt iets grondig mis met die relatie. Dan is er geen liefde meer. Maar juist als je die ander benadeelt, als je die ander kwetst en beschadigt en je houdt toch van elkaar. En die ander zegt, joh, ik zie het. Ik zie het dat het je raakt, dat het je pijn doet. Ik weet dat je het niet wilde en dat je het toch deed. Ik vergeef het je. Dan denk je niet, oh, dat is mooi. Volgende keer ook zo plannen. Hè, dat kom ik er weer mee weg. Tuurlijk niet. Dat moet nooit meer gebeuren. Dat ik geneigd blijf om vanuit mijn zondige aard toch God verdriet te doen. Wat staat er dan? Dat doet mij met een gebogen koppie tot mijn laatste snik over de aarde lopen. Nee, je hebt er wel tot je laatste snik verdriet van. Maar ik vind het heel mooi dat Guido de Bret niet de nadruk legt op een verdieping van zondekennis in de zin van dat je steeds meer je verdorven aard leert kennen. Dat is ook een Bijbelse lijn. Maar hij, naarmate hij die stevig heeft neergezet dat het echt, echt niet best is, zoals wij zijn van nature, eindigt hij met het positieve. Dat ik besef dat ik nog steeds in staat ben om te zondigen, doet mij verlangen om van de oude mens verlost te worden. Wat een heerlijk vooruitzicht, is het niet? Ja, ik zat dat pas zomaar te mijmeren. Ik vind het mooi dat ik eenmaal op deze aarde, dat denk ik, een keer rond mag wandelen met de gedachte, ik word nooit oud. Omdat ik altijd jong blijf. Het lijkt me geweldig om zo'n Siberische tijger eens onder zijn kin, onder zijn bek te kunnen kroelen, zonder dat ik bang hoef voor zijn hap hand weg. Geweldig. Wat ik ook geweldig vind is dat ik weet, er is nooit meer ruzie tussen christenen. Nooit meer gesteggel over hoe het nou liturgisch moet. Nooit meer onenigheid over die doop. En zoveel te meer andere dingen. Maar het allerbelangrijkste toch, als je de Heere lief hebt en je last hebt van je zonde, is toch dat je dan weet, als ik een nieuw lichaam heb gekregen, en Adam voor altijd achter in dat graf blijft, dat ik leef naar Gods oorspronkelijke bedoeling, dat ik niet eens meer kan zondigen. Wat kun je daar naar uitzien? toch? Wat moet dat zijn tussen Gods schepselen onderling en tussen God en zijn mens? Herschepping. Die dag komt. Dat Gods oorspronkelijke bedoeling wordt vervuld. En je weten mag. Zoals het bij Kain en Abel fout ging, van meet af aan, zal het nooit meer fout gaan. Niemand zal daar meer zeggen, ben ik de hoeder van mijn broer. En ieder zal daarin liefde hoeden. En elk dankoffer dat daar gebracht wordt, wordt door God aangezien. Daar heeft niemand meer een lang gezicht. Daar hoeft niemand meer op de vlucht te zijn en God een teken te geven zoals bekaan en afblijven, die is voor mij. Jullie hoeven hem niet te straffen, dat doe ik. De straf is daar weg, niet meer nodig. En de wet van God, die staat geschreven in je hart. En de goedheid van God in die geboden, die zul je met dankbaarheid erkennen. Wat een vooruitzicht. Ik eindig met wat ik tegenkwam in een preek van wijlen dominee A.J.T.H. Jonker. Een dominee die leefde in de tijd van koningin Wilhelmina. Ze zat ook wel eens onder zijn gehoor. En die preek heeft als titel De kracht van de christelijke hoop. Waar Paulus het ook over heeft, hè, in Romeinen 5. Wij zijn in hoop zalig geworden. Daarom zien wij uit naar een toekomst waarin die zonde verdwenen is. En hij geeft daar het voorbeeld dat hij in Heerde in een plaggenhutje een jongen bezocht die ongeneeslijk ziek was. Hij had de tering. Dat is een scheldwoord, hè? Wat? Een ziekte, geen scheldwoord. Een ziekte waar je in die tijd, 1900 zoveel, aan zou sterven. Deze jongen was ten dode opgeschreven. Die dominee vertelt in die preek hoe die in dat plaggenhutje binnenkwam. En dat die jongen zag liggen op zijn gore bed, zo beschrijft hij dat. Geen ouders meer. Er waren een paar buurtbewoners die voor hem zorgden. En hij zei, ik zette mij neer bij dat gore bed. En ik zag het jongske stralen. Hij zei, dominee, ik ben zo blij. Ik ben zo blij. Dat kan gaan sterven. Die dominee schrijft in die preek, ik vroeg toen meteen, hoezo ben jij dan blij? Toen klonk het antwoord. Niet omdat ik dan niet langer van die harde paden bonen hoef te eten. Niet omdat ik dan niet langer in kapotte kleren hoef te lopen. Niet omdat ik dan niet langer met een kar vol zware stenen hoef te sjouwen. Maar omdat ik dan nooit geen zonde meer zal doen. Dat is de hoop van een christen. En dat is geen wegkijkgedrag. Dat is geen vlucht uit de werkelijkheid. En hoe mensen ook meewarig kunnen kijken als wij het hebben over erfzonde en vergeving en genade. Die werkelijkheid die komt, waar ik naar verlang, is de motor om vol te houden. Is de aanjager van de volharding. Het beste komt nog en tot die tijd mag ik vergeving vragen over de zonde. En uit iedere keer dat ik die vergeving ontvang, kracht putten. Wat bent u goed. Zou ik dan die goedheid van u en uw genade ook niet mogen delen aan anderen? Amen. Als antwoord op de verkondiging gaan we met elkaar zingen uit Psalm 25. En daarvan vers 3 en ook vers 7. Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. En ook vers 7. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont.